1 Petrus 4, de eerste 11 versen. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte, dezelfde intentie. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God te leven. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. En daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in diezelfde uitbarsting van losbandigheid. Ze belasteren u, maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in of omwille van de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. De vorige keer, 2 weken geleden, hebben we stilgestaan bij de eerste 6 versen uit dit gedeelte. En dat ging over de strijd tegen de zonde. Ja, met de nadruk op het niet leven in zonde. Ja, dat hebben we al lang genoeg gedaan. Veel te lang eigenlijk. En nu, in de tijd die ons overblijft, leven we dan naar de wil van God. En daar gaat het vandaag veel meer over. De vorige keer nadruk op het niet leven in zonde. Vandaag de nadruk op het wel leven naar de wil van God. En als je dan niet meer meeloopt in die zonde, dan levert dat lastig op. Dan vinden de mensen je raar. En daar hebben we ook over bij stilgestaan. En we hebben geëindigd met die versen 5 en 6. Dat degene die belasteren, degene die in zonde blijven doorleven, over die mensen komt het oordeel van God. En dat oordeel van God dat komt op het moment dat Jezus terugkomt. Dan komt het oordeel van God over de ongelovigen, over de zondaars. Dat leert Jezus bijvoorbeeld in Matthäus 25 en de apostelen die leren dat ook. Bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 1 en 2. Dat is voor de ongelovigen en voor degenen die de gemeente van God ook vervolgen en belasteren. Voor die mensen komt het oordeel. Als God in zijn grote toren recht zal spreken over hen ook. Het einde van alle dingen is nabij. En dan zal het oordeel komen. Maar Petrus spreekt hier tot de gelovigen. Het einde van alle dingen is nabij. Ja, dan komt het oordeel voor de ongelovigen, maar hier spreekt hij tot de gelovigen. Wat betekent dat voor de gelovigen? Dat het einde van alle dingen nabij is. Nou, daar kijken we vanmorgen naar. En het thema is dan ook leven in het licht van de eeuwigheid. Leven in het licht van de eeuwigheid. Ik heb daarbij 3 punten. We volgen de tekst erbij. Als eerste punt, het einde is nabij. Vers 7a. Ten tweede, de uitwerking hiervan in het leven van de gelovigen. Of aansporingen die eruit voortkomen. Vers 7b tot en met 11a. En als laatste, punt 3, het doel, de verheerlijking van God. Dus het einde is nabij. De uitwerking daarvan in het leven van de gelovigen. En als derde het doel, de verheerlijking van God. Vers 7 zegt, het einde van alle dingen is nabij. Dat heeft Petrus zo'n 2000 jaar, een kleine 2000 jaar geleden geschreven. Het einde is nabij van alle dingen. En nog steeds is het niet gebeurd. Nog steeds is Jezus niet teruggekomen. Nog steeds is dat einde niet gekomen. Had Petrus het dan helemaal mis? Had hij zich vergist dat het einde van alle dingen nabij was? Want alle gelovigen, bijna alle gelovigen in de eerste tijd, die verwachten dat Jezus nog tijdens hun leven zou terugkomen. Bedenk maar de gelovigen in Thessalonica. Die waren helemaal verward dat er aan mensen stierven. Hoe kon dat nou dat er mensen stierven? Want Jezus zou toch terugkomen en ze zouden eeuwig leven. En de vorige keer hebben we ook gezien dat er mensen waren die het ongelovigen, die de gelovigen van beschuldigden. Van joh, maar jullie gelovigen sterven net zo goed. Dus jullie krijgen net zo goed het oordeel van God als dat er al zou zijn. Ja, dat ze verwachten. Tijdens hun leven nog de wederkomst van Jezus. Hoe zit dat dan? En eigenlijk is het zo dat ze in alle tijden hebben gezegd, Jezus komt spoedig terug en het zal wel misschien in onze generatie nog zijn. In alle tijden zeggen de christenen dat. Wat is dat? Nou, als eerste wil ik daarbij kort stilstaan wat Jezus zelf zegt over zijn wederkomst, over het einde van alle dingen. En in Matteüs 24 en 25 lezen we de zogenaamde eindtijdreden van Jezus. Als Jezus spreekt over de laatste dingen. Matteüs 24 en 25. En het laatste gedeelte van 24 en heel hoofdstuk 25. Daar is dan 5 gelijkenissen van Jezus die betrekking hebben op zijn wederkomst. 5 gelijkenissen. Nou, wij gaan er heel kort stilstaan bij 3 van de 5. De eerste slaan we over. We beginnen bij Matteüs 24 vers 45 tot 51. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Maar daarin, Matteüs 24 vanaf vers 45, dat is de tweede gelijkenis die Jezus spreekt over zijn wederkomst. Dan spreekt hij over een slaaf die aangesteld wordt over andere slaven. En de Heer gaat dan weg. En die slaaf die moet dus zorg dragen voor het hele huishouden van de Heer. De Heer gaat weg en hij gaat een keer terugkomen. Nou, dat weggaan van de Heer, dat ziet natuurlijk op de hemelvaart van Jezus. Dat is duidelijk. En de punt van deze gelijkenis is, hoe vindt de Heer zijn slaaf op het moment dat hij terugkomt? Dat is de vraag die in de gelijkenis wordt gesteld. Als de slaaf trouw is en doet wat hij moet doen, dan wordt de slaaf aangesteld over alle bezittingen. Maar op het moment dat de slaaf zegt van, oh mijn Heer, die blijft wat lang weg, en die begint de medeslaven te slaan en die wordt dronken en die gaat eten en drinken met zondaars. Ja, die slaaf, zegt Jezus, zal worden in stukken worden gehouden en in de hel worden geworpen. Maar dan gaat het om die zin, mijn Heer blijft nog lang weg. Vers 48. Dat is de eerste hint van Jezus waarin hij zegt, van het gaat nog lang duren voordat ik terugkom. Want de Heer die blijft lang weg. Nou, dan komt de derde gelijkenis. Dat is hoofdstuk 25. De wijze en dwaze maagden. Zo kennen we de gelijkenissen. 5 wijze en 5 dwaze maagden. En het punt staat ook in vers 5. 25 vers 5. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. Dus het punt ook van deze gelijkenis is, de bruidegom die blijft uit. Het duurt nog lang voordat Jezus terugkomt. En dan sluit hij af ook, vers 13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Dus weet alleen dat het lang gaat duren voordat Jezus terugkomt. We moeten waakzaam zijn. En daarna volgt de gelijkenis van de talenten, ook een hele bekende gelijkenis. Er is een heer die zijn talenten uitdeelt weer aan zijn slaven. En die heer, dat is natuurlijk Jezus en wij zijn de slaven. En dan staat er in vers 19. Na een lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Dus ook hier maakt Jezus duidelijk dat het een lange tijd gaat duren voordat die heer terugkomt. Dus weliswaar verwachten de discipelen van Jezus, dat hij nog tijdens hun leven terug zou komen. Maar ze wisten ook vanuit wat Jezus hen onderwees had, dat het nog wel lang ging duren. Maar waren ze dan toch zo dom? Nee.
Voor hen was het als het 30 of 40 jaar zou duren voordat Jezus terugkomt. Dat vonden zij ook een hele lange tijd. Ze wisten alleen niet hoe lang het ging duren. Dat wisten ze niet. Dat wist Jezus zelf niet eens. Laat staan dat de discipelen dat wisten. Ze wisten alleen dat het lang ging duren. Maar dat hij terug zou komen. Nou, het punt is, het zou wel langer te duren, maar het is toch is het nabij. De wederkomst van Jezus is nabij. Zijn terugkomst, het einde van alle dingen. Nou, dat heeft ertoe geleid, in alle tijden heeft het ertoe geleid dat de mensen gaan spotten met de wederkomst. Ja, dat hebben we in alle tijden gezien en ook nu zien we dat nog van, joh, mensen zeggen al 2000 jaar lang dat Jezus snel terug gaat komen. Maar hij komt heus niet terug. Ja, dat is een fabeltje. Mensen gaan spotten. Joh, het kan misschien nog wel 2000 jaar duren, want het is helemaal niet snel dat hij teruggekomen is. Dat hebben ze altijd al geroepen. Maar dat spotten, dat heeft Petrus ook voorzegd. Dat er mensen zouden zijn die zouden gaan spotten met de wederkomst. Lezen we in 2 Petrus 3. Er zullen in het laatste der dagen spotters zijn. Die naar hun eigen begeerte wandelen. En die zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Alles is altijd hetzelfde gebleven van het begin en vanaf de schepping. Er zullen spotters komen in het laatste der dagen. Maar die mensen die spotten, die weten niet dat God al 2 keer ingegrepen heeft. 1, zegt Petrus, bij de schepping. Door het woord van God zijn alle dingen geschapen. En het tweede is de zondvloed. Toen God de hele aarde ook heeft geoordeeld met een grote overstroming. Toen de hele aarde onder water stond. Ook door het woord van God. God had het voorzegd dat hij zou komen met dat oordeel en hij is gekomen. Zegt Petrus. Nou, zo zeker is het ook dat God deze belofte zal nakomen, dat hij terug zal komen, dat Jezus zal terugkomen. Maar is de vraag, vertraagt hij dan de belofte van zijn komst, omdat het zo lang duurt? Nee, zegt Petrus, hij vertraagt zijn belofte niet, maar hij is alleen geduldig. God is geduldig. Dat het al 2000 jaar duurt, heeft alles te maken met zijn geduld. Omdat hij niet wil dat er enigen verloren gaan. Maar hij wil dat allen tot bekering komen. De hemel en de nieuwe aarde die moeten vol zijn. En die zullen vol zijn. En Jezus zal terugkomen. Nou, het derde wat ik wil zeggen van het einde van alle dingen is nabij. Het is het volgende. De profeten die hebben vaak geprofeteerd over het laatste der dagen. Of over de laatste dagen. Ja, of het einde van de tijden. Of het einde van de eeuwen. Dat soort termen. Maar met name de laatste dagen of het laatste der dagen. Dat was voor hen een tijd die nog ver voor hen lag. Ja, maar de apostelen die waren het uiteindelijk unaniem met elkaar over eens. Dat die laatste dagen of het laatste der dagen. Waar de profeten over geprofeteerd hadden. Dat die dagen aangebroken waren. Met de komst van Jezus in de wereld. Met zijn lijden, met zijn sterven, met zijn opstanding uit de dood. Met zijn hemelvaart en met de uitstorting van de Heilige Geest. Daarmee zijn de laatste dagen waar de apostelen over gesproken, of waar de profeten over gesproken hebben, zijn daarmee aangebroken. En we lezen dat ook bijvoorbeeld in Hebreeën 1. Die begint daarmee. En voorheen heeft God tot ons op vele wijzen. Door de heilige profeten tot ons gesproken. Maar nu in het laatste van de dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Petrus zegt het op de Pinksterdag, Handelingen 2. Het zal gebeuren in het laatste van de dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. De profetie van Joël, als hij spreekt over het laatste van de dagen. En Petrus zegt dan, dat is wat u nu ziet en hoort. Het laatste van de dagen was aangebroken. We leven nu in wat de profeten het laatste der dagen noemden. En omdat we nu in het laatste der dagen leven, daarom is het einde van alle dingen nabij. Het einde van alle dingen is nabij. Er komen geen grote heilsfeiten meer voor het einde van alle dingen. Geen nieuwe godsopenbaring meer. De volgende stap in de heilsgeschiedenis van God is het einde van alle dingen. En daarom is het einde van alle dingen nabij. Nou, dat is niet zomaar een leuk wetenswaardigheidje dat we weten van oké, nu is de volgende stap is het einde van alle dingen. Nee, het heeft gevolgen voor het leven van een christen. Nou, dat is het tweede punt. uitwerking van het feit dat we nu in het laatste der dagen leven. Dat heeft gevolgen voor het leven van een christen. Ja, overal in het Nieuwe Testament zien we, even mijn eigen woorden, Jezus komt terug, daarom leef een godvruchtig leven. Dat zagen we ook in de gelijkenis van de slaaf en van zijn heer, hè, hoe je gevonden wordt als slaaf op het moment dat de heer terugkomt. Dat is bepalend voor hoe de heer jou als slaaf ook zal behandelen. Dus op het moment dat Jezus terugkomt en hij vindt jou doende wat je moet doen, dan zegt hij: goed zo, trouwe slaaf, ik zal jou aanstellen over al mijn bezittingen. Maar op het moment dat Jezus terugkomt en je bent bezig met het leven in zonde, en je bent je leven aan het delen met zondaars, dan zal diegene, ja, wat Jezus zegt, in stukken gehouden worden en in de hel geworpen worden. Dus uit jouw leven, op het moment dat Jezus terugkomt, zal blijken of je hem lief had of niet. Of je Jezus verwachtte uit de hemel of niet. Of je hart op de hemelse dingen als het ware gericht is of op de aardse dingen. Dat zal blijken uit het leven, hoe je aan het leven bent op het moment dat Jezus terugkomt. Laten we Jezus toch echt geloven en vertrouwen. En laten we al zijn woorden geloven. Ja, alles wat hij beloofd heeft, maakt hij waar. Maar laten we daar ook aan vasthouden. Hij komt terug. En hij komt eraan. En laten we daar klaar voor zijn. En dat als hij komt, dat we dan geen dingen aan het doen zijn waar we spijt van zullen hebben. Maar dat we gevonden worden. Ja, zoals we gevonden moeten worden. Nou, wat heeft het dan voor een uitwerking in het leven van een christen? Petrus noemt 4 aansporingen als het ware. Ja. Het einde van alle dingen is nabij. Daarom, 1. Wees bezonnen en nuchter omwille van de gebeden. 2 is heb elkaar lief. 3 is wees gastvrij. En 4 is dien elkaar. Zo kan je het kort samenvatten. 1. Bezonnen en nuchter. 2. Heb elkaar lief. 3. Wees gastvrij. En 4. Dien elkaar. En dan gaan we stuk voor stuk lopen we die door. Als eerste, wees bezonnen en nuchter omwille van de gebeden. Dat lezen we in vers 7b. Wees daarom bezonnen en nuchter in of omwille van de gebeden. Bezonnen en nuchter, dat zijn bijna synoniemen. Bezonnen heeft vooral te maken met een balans in je denken. Ja, dat je niet in extreme valt, maar dat je gebalanceerd bent. En nuchter, dat heeft ook te maken met je verstand gebruiken. Ja, op het moment dat je dronken bent, ja, dan verlies je je normale gebruik van je verstand en dan, nou goed, jullie weten allemaal wat er dan gebeurt. Dan ben je niet meer voor reden vatbaar. En beide begrippen hebben ook iets in zich van zelfbeheersing. Nu is de concrete vraag: wat zou je doen op het moment dat je wist, dat je weet dat Jezus nu over 2 dagen zou terugkomen? Of over 2 weken of 2 maanden. Als je dat weet, wat zou je doen? Zou je naar buiten rennen en, ja, naar de lucht blijven staren, zie ik Jezus al aankomen met een open mond? Zou kunnen. Zou je gaan googlen en intikken veiligste en sterkste bunker om jezelf te kunnen verbergen voor Jezus' komst? Of zou je je werk opzeggen en zeggen: ik ga niet meer werken, ik neem vandaag ontslag en ik ren alle deuren langs en ik ga bij iedereen aanbellen en ik zet een luidspreker op mijn auto, ik rijd door de straten. Jezus komt terug, bekeer je snel, hij komt eraan. Wat zou je doen? Als je wist dat Jezus terugkomt. Het zijn wat mogelijke reacties, misschien wat extreme reacties. Maar als we bezonnen en nuchter zijn, dan vallen we niet in extreme. Dan gaan we geen extreme dingen doen. Het is in de 16e eeuw, 15 zoveel, was daar een Jan van Leiden. En dat was de leider van de zogenaamde wederdopers in Münster. Nou, die verwachten ook dat het koninkrijk van God zou aanbreken, dat Jezus zou terugkomen. Nou, je wil niet weten wat dat voor een toestanden geweest zijn. Ze zijn met hordes naar Münster gegaan. Münster noemden ze toen het Nieuwe Jeruzalem. Jan van Leiden was de koning. Hè? Ze noemden dat ook het koninkrijk van het koninkrijk Sion. Hij had 17 vrouwen en iedere tegenstander werd vermoord. Echt een extreme. Zijn ze daar gaan wachten totdat Jezus terugkomt. En op een gegeven moment renden ze met z'n allen naakt over straat. Want Jezus die kon nu echt elk moment terugkomen. Eén groot drama, een groot bloedbad is het geworden. En uiteindelijk is de stad overmeesterd en een hele bloedige strijd geweest. En degenen die niet omkwamen in de strijd, die zijn de doodstraf gekregen. Over extreme gesproken. Wat je kan doen met een extreme verwachting als Jezus terugkomt. Nee, zegt Petrus, bezonnen en nuchter zijn. En als we bezonnen en nuchter zijn, dan zijn we gebalanceerd. En dan zijn we beheerst in ons denken. Zijn we voor reden vatbaar. En natuurlijk kan ons hart soms bonzen van verwachting van, ja, Jezus gaat een keer terugkomen. Maar die wetenschap dat zijn komst aanstaande is, die moet ons nu al aanzetten tot actie. We moeten niet anders gaan leven als we nu zouden weten dat Jezus over 2 dagen of over 2 maanden terug zal komen. Dat mag geen verschil maken in hoe we leven. Het maakt niet uit of hij nu terugkomt of over 15 jaar of wanneer dan ook. Maar leef je in de verwachting dat Jezus terugkomt. En laat jij jouw leven daar nu door leiden. Nou zegt Petrus, wees bezonnen en nuchter. Houd je verstand erbij omwille van de gebeden. Dus de eerste link die Petrus maakt met de eindtijd is een soort van, noem het de zelfbeheersing, nuchterheid, in relatie tot gebed. En een leven in luxe, een leven in comfort, in de drukte van de tijd, hè, of als je leeft om te genieten, om meer en meer bij elkaar te vergaren, grotere huizen, mooiere auto's enzovoort. Hè, dat weerhoudt van het gebed. Dus die bezonnenheid en die nuchterheid is ook nodig juist om te bidden. We hebben het nodig om in gebed te zijn, om staande te kunnen blijven in de tijd, om Jezus te verwachten. Om niet meegezogen worden door de cultuur waar alles gericht is op geld, op seks, op eer van mensen, op hypes. Maar Jezus zegt, waak dan te alle tijden en bid. Niet een zorgeloos leven leiden, maar juist een leven in afhankelijkheid van God. Wees bezonnen en nuchter. Omwille van de gebeden. Dat is de eerste aansporing. Als we verwachten dat Jezus terugkomt. En dan werd de wetenschap dat het einde van alle dingen nabij is. Het tweede is heb elkaar lief. Vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. En juist omdat het einde van alle dingen nabij is. Moeten we elkaar des te meer lief hebben. Het is het grootste gebod volgens Jezus. Heb elkaar lief. Een nieuw gebod geef ik u. Het grootste gebod zegt Jezus. Elkaar lief hebben. En ook de apostelen, Paulus, Johannes, die raden dat ook. Het grootste gebod van alles is elkaar lief hebben. En Petrus heeft het eerder ook al gezegd in hoofdstuk 1. Het is lang geleden dat we dat behandeld hebben. Maar nu u dan uw zielen gereinigd hebt. In gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde. Heb elkaar dan ook lief uit een rein hart. En hier herhaalt Petrus eigenlijk die woorden. Van het einde van alle tijden heeft Jezus gezegd dat de liefde zou verkillen. De liefde koud zou worden tussen de mensen. Dus des te meer in het laatste van de dagen hebben we het zo nodig dat we elkaar lief hebben. En met een vurige liefde. Dat we elkaar ook aanvuren tot liefde. En dat we echt een diep gewortelde liefde voor elkaar hebben. Het gaat hier om christenen onder elkaar. Heb elkaar lief. Als broers en zussen van één gezin. Elkaar zo lief hebben. Het gaat er niet om dat we zoveel voor elkaar voelen. Te zeggen, ah, wat een geweldige broeder, een geweldige zuster ben jij toch. Nee, het gaat erom dat we handelen uit liefde naar elkaar toe. Nee, je bent mijn broer of zus, omdat God jou, net als mij, heeft geadopteerd in zijn gezin. Je bent net als mij aangenomen als broer, als zus. En daarom kies ik ervoor om jou lief te hebben. Zelf in een huwelijk. Je bent niet, omdat je elkaar nou zo geweldig vindt of zo lief vindt. Je loopt altijd tegen dingen aan. Dat is ook in een gemeente zo. Is in een gezin zo, dat is overal zo. Maar we kiezen ervoor om elkaar lief te hebben. Nou, als je wil weten hoe die liefde tussen elkaar functioneert, dan moet je thuis vanmiddag, vanavond, wanneer dan ook maar 1 Korinthe 13 lezen. En bij alle aspecten die Paulus dan noemt van liefde, wat liefde doet, moet je bedenken, zo zal ik ook met mijn broers en zussen in de gemeente omgaan. 1 Korinthe 13. Nou, de reden waarom we vurige liefde voor elkaar moeten hebben, staat in het vervolg van vers 8. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Dat is een quote van Petrus uit Spreuken 10. Nou, misschien begrijp je wel eens het gevoel van, ja, die en die broeder of zuster die doet dit en dat. En vol afkeuring spreek je daarover wat die broeder of zuster doet, want dat is toch echt wel zonde. Nou, als dat zo is, dan moet je naar die broeder of zuster toe gaan en die broeder of zuster zelf daarop aanspreken. En met hem delen. Diegene terechtwijzen. Dat is echte liefde. Wat Petrus hier bedoelt is, als je een broeder of zuster ziet zondigen, bijvoorbeeld, dan moet je niet naar andere broeders of zusters toe gaan en gaan breed uitgemeten van, ja, maar die en die doet dat kan er echt niet. En op die manier over elkaar spreken. Maar juist naar diegene zelf toe gaan. Dat is misschien niet altijd even makkelijk, maar dat is wel wat liefde doet. Liefde die bedekt een menigte van zonden. Niet dat we alle zonden van elkaar door de vingers gaan zien. Nee, we spreken die broeder of zuster er zelf aan. Zonder het naar andere broeders of zusters te gaan uitmeten. En erover gaan spreken, erover gaan roddelen. Want dat is haat als je dat doet. Als je naar die broeder of zuster zelf toe gaat, dat is echte liefde. En dan kan je die broeder of zuster in een gesprek kun je ermee over spreken. En dan hoeft het niet in de openbaarheid te komen, maar dan wordt er met een mantel, de liefde wordt het bedekt. Dus niet onder de tafel schuiven, maar ook niet breed uitmeten onder elkaar. Nou, liefde heeft nog een uitwerking, dat is het derde punt. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Nou, gastvrijheid, dat was een van de kenmerken van de vroege kerk, of van de eerste christenen. En dat christenen zo gastvrij waren, dat is ook een van de redenen waarom het evangelie zo snel verspreid kon worden in de eerste eeuw. He, zendelingen, evangelisten en huisgemeenten, toen had je alleen maar huisgemeenten, die waren afhankelijk van de gastvrijheid van christenen. Zonder gastvrije huizen, geen overnachting voor rondreizende predikers en voor evangelisten. Zonder gastvrijheid, zonder mensen die hun huis openstelden, kon de gemeente niet samenkomen. Maar dan staat dan hier, wees gastvrij voor elkaar. Dus het gaat in eerste instantie ook weer over christenen onderling. Gastvrij zijn voor broeders en zusters, dat is een geweldig groot goed voor God. Teken van liefde ook voor elkaar. En misschien gaat het vandaag de dag anders dan in de tijd van Petrus. Want we nou niet per se meer rondreizende predikers allemaal onderdak hoeven te bieden. Maar het principe is nog steeds heel belangrijk van gastvrijheid. Denk aan Henk en Erna. Hoe ze week in, week uit, iedere zondag, iedere dinsdagavond een huis openstellen voor de gemeente. Om zondags te kunnen samenkomen als gemeente. Dinsdags voor de gebedsavonden. Gastvrijheid. En dan ook nog 3 keer in de week voor het inloophuis. Dat is een voorbeeld van gastvrijheid. Zonder mensen die hun huis openstellen, geldt ook voor ons geen gebedsavond. Als niemand zegt, nee, bij mij kan dat niet. Als iedereen dat zegt, dan heb je geen gebedsavond meer. Dat is ook gastvrijheid. Maar zegt Petrus, wees gastvrij zonder morren. Kan je ook de gedachte namelijk bekruipen. Van, ik moet gastvrij zijn. Maar ik kom er totaal niet uit. Mijn huis is een bende en ik ben moe. En je kunt allerlei dingen bedenken waarom het je nu niet uitkomt om gastvrij te zijn. En dan kun je zeggen, ja, maar ik moet gastvrij zijn, want anders ben ik geen goed christen. Nou, zegt Petrus, wees vooral gastvrij zonder morren. Niet mopperen in jezelf of niet mopperen tegenover God. Dat is niet een gastvrije die een christen kenmerkt. Zonder morren. Je zou kunnen zeggen, er is in het koninkrijk van God geen plaats voor een moppenpot. Het is een dienst die je God bewijst. Het is een dienst die je anderen bewijst door je huis open te stellen. Het is iets om blij van te worden. Van dank u God, ik mag mijn huis openstellen voor uw kinderen. Voor uw zonen, voor uw dochters. Ik mag mijn huis daarvoor openstellen. Ik mag hen dienen. Dank u God. Nou, ik wil nog 3 korte dingen ervan zeggen die misschien in je gedachten kunnen spelen. Het eerste is, gastvrijheid is daar zeker een groot goed. Maar goed, als wij bezoek krijgen bijvoorbeeld, veel mensen in ons land, ik weet niet hoe dat bij jullie persoonlijk is, maar veel mensen hebben het idee van, als ik bezoek krijg, moet mijn huis piekfijn op orde hebben, ik moet gestofzuigd hebben, ik moet alles verstoft hebben, en ik moet tenminste wel een hele lekkere taart hebben gebakken, en noem allemaal maar op. Ik zie lachende gezichten, herkenbaar blijkbaar. Dan leg je zelf een hele zware druk op. Want het kost heel veel energie om je huis telkens voor iedereen die langskomt zo op orde te maken. Dat is uiteindelijk niet wat gastvrijheid is. Gastvrijheid is gewoon als iemand gewoon aankomt kloppen en dat je de deur gewoon open doet. En dat je niet aan alle kanten gaat verontschuldigen dat er nog wat rommeltjes op de vloer liggen of dat er nog een vaat op de aanrecht staat. Als er werkelijk gastvrijheid in je hart is, maak je niet druk om dat soort dingen. Andere mensen maken zich er ook niet druk om. De enige die zich daar druk om maakt, is jijzelf. Omdat jij een verwachting van jezelf schept, dat anderen toch wel moeten zien hoe goed en prachtig schoon huisje hebt. Of wat dan ook. Gastvrijheid dus. Niet zorgen dat je huis piek van op orde is. Maar gewoon zoals je thuis je huis is. Dan op die manier je huis openstellen. Tweede. Is in eerste instantie staat er dus. Wees gastvrij voor elkaar. Dat is de aansporing van Petrus. Dat is in eerste instantie zo. Maar ook is het mooi om gastvrij te zijn richting ongelovigen. Het klinkt misschien een beetje cru, maar gastvrijheid, het is een geweldig evangelisatiemiddel. Als jij thuis gewoon bent, gewoon leeft zoals je doet, gaat er een enorme kracht vanuit dat mensen in jouw huis komen en ze eten mee en ze zien hoe jij leeft. Ik denk dat dat ook een van de manieren is waarop in de eerste eeuw het evangelie zo snel is verspreid. Dat mensen in huis kwamen en die zagen dat en die denken, wat hebben die mensen? Dus dat betekent ook weer dat je niet, het heeft eigenlijk te maken met dat eerste punt, hè, dat je niet als een soort van staatsbezoek je huis klaarmaakt. En het gevoel hebt van, oké, nu moet ik gaan zitten en ik moet de hele tijd dat mensen komen, moet ik hen gaan entertainen, moet ik hen bezighouden. Maar dat je ook gewoon door kunt gaan met de dingen waar je mee bezig bent. Als je etenkoker bent, dat de gasten zich gewoon ja, niet direct een gast voelen, maar dat ze als het ware zich thuis voelen. Ja, dat op het moment dat de man aan het werk is en die komt middags thuis, ja, dan valt hij ook in huis en dan gaat de vrouw ook door met waar ze mee bezig is. Of als kinderen thuis komen, dan gaan de ouders ook door met waar ze mee bezig zijn. Die kinderen voelen zich wel thuis. Dat is echt gastvrijheid. Ook richting buitenstaanders. Derde, wat ik ervan wil zeggen is, gastvrijheid zonder morren, dat betekent niet dat je altijd iedereen maar moet binnenlaten. Dat kan ook een gevoel zijn wat je hebt. Je hoeft je ten eerste niet te laten misbruiken door mensen. Er kunnen mensen zijn die misbruik kunnen maken van gastvrijheid. Dat wil niet zeggen dat als je iemand niet binnenlaat, of als je zegt, joh, het komt nu totaal niet uit, dat je dan per definitie gelijk niet meer gastvrij bent. Dus bijvoorbeeld als je als vrouw alleen thuis bent, hoef je ook niet maar bijvoorbeeld alle mannen maar de hele tijd binnen te laten halen. Dat heeft niks te maken met gastvrijheid. Je moet ook verstand gebruiken, hè? Nuchter en bezonnen zijn, je ook gewoon je verstand gebruiken daarin. Het gaat erom dat je een houding hebt die gericht is op het ontvangen van mensen en op het dienen van hen. Hè? En dat je God op die manier ook lief hebt door je huis in algemene zin open te stellen. Dus dat is inderdaad het derde wat ik ervan wil zeggen. 3 aansporingen hebben we gehad. Dan komen we bij de vierde. Vers 10. Dien elkaar. En laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt moet hij dat doen als iemand die de woorden van God spreekt. En als iemand die dient moet hij dat doen met de kracht die God hem schenkt. Dus het einde van alle dingen is nabij. Daarom dien elkaar. Iedere gelovige, zonder enige uitzondering, heeft tenminste 1 genadegave van God ontvangen. En die genadegave, die heb je
nu ga ik het gewoon niet algemeen, maar persoonlijk maken. Die genadegave heb je ontvangen om de anderen mee te dienen. Dus niet omdat het voor jezelf maar zo fijn is, om anderen te dienen. En de manier waarop iedereen de anderen dient, die varieert. Die verschilt. Het gaat erom dat de gave die jij hebt ontvangen, dat je daar goed mee omgaat. En als iedereen dat doet, dan zie je hoe veelkleurig die genadegaven van God zijn. Hoe divers de gaven zijn die God geeft. Het is maar goed dat niet iedereen een spreker is of een leider van de gemeente. Dan gaat het echt niet goed met de gemeente. God weet wat de gemeente nodig heeft en hij geeft iedereen zo andere gaven om zo de gemeente te bouwen. Neem als voorbeeld een bouwbedrijf. In een bouwbedrijf heb je een calculator, een ander is weer werkvoorbereider, en een ander is opzichter, een ander is timmerman, een ander is de baas. Noem maar op, allemaal verschillende soorten beroepen eigenlijk binnen één bouwbedrijf. Als iedereen calculator is in een bouwbedrijf, dan gaat het niet goed met het bouwbedrijf en is die binnen de korte keren failliet. Als iedereen de baas is, dan gaat het ook niet goed. Als iedereen timmerman is, ja, dan heb je uiteindelijk ook geen goed bouwbedrijf. Om een goed bouwbedrijf te hebben, heb je al die verschillende functies binnen dat bedrijf nodig. En zo is het ook met de gemeente. De verschillende gaven die God geeft, die zijn nodig om de gemeente te bouwen. En op die manier kan je ook de veelkleurigheid van God zien. Nou, nu gaan we even terug naar het woordje dienen. Want de genadegave die jij hebt ontvangen, die heb je ontvangen om de anderen te dienen. Misschien zeg je wel, ik heb geen idee welke genadegave ik heb ontvangen. Moet ik misschien een gaventest doen, weet ik wat? Nee, hoeft niet. Hoef alleen maar trouw te zijn in datgene wat je kunt doen. Trouw zijn in het dienen van anderen. En jullie denken misschien, Henry, waar blijft het Grieks deze preek? Die komt nu. Het woordje dienen, dat is diakonuntes. Je hoort het al, er zit het woordje diaken in. En van zelfstandig naamwoord is ook het woord diaken, ons woord diaken, afgeleid. Het werd gebruikt, het woord diaken, noem ik het maar, werd gebruikt voor mensen die vooral aan de tafels dienden. Wij zouden zeggen voor een ober. In een gezin. Die diende de tafels. Nou, het werd ook gebruikt voor meer algemeen dienen van anderen. Of bedienen. En in de Bijbel wordt het woord gebruikt voor bijvoorbeeld het verzorgen van een maaltijd. Voor eten en drinken zorgen. Het wordt gebruikt voor het bezoeken van gevangenen. Het wordt gebruikt voor financieel steunen. Dus meer het doen van, bij de inzameling van de gaven. Dienen, financieel steunen. En ook in het algemeenheid om gericht te zijn om anderen te helpen waar mogelijk. Maar Petrus die maakt hier onderscheid in twee soorten genadegaven. Het eerste is spreken en het andere noemt hij dienen. Meer praktisch dienen. En alle gaven die vallen onder één van deze twee categorieën. Spreken of praktisch dienen. Nou, dan gaan we het praktisch maken. Hoe kun jij nu anderen dienen? Hoe kun jij de gemeente dienen? Als we kijken naar spreken, dan zegt het Bijbel erover. Bijvoorbeeld profeteren, onderwijzen, spreken in tongen, bemoedigen of vermanen. Dat zijn allemaal dingen die vallen onder spreken. Zo kun je de gemeente, de anderen, dienen. Maar als je aan praktisch dienen denkt, dan valt daar volgens de Bijbel bijvoorbeeld onder het leiding geven, het ontfermen, gaven van genezing of tekenen. Maar ook bijvoorbeeld je huis openstellen, de gastvrijheid waar we net naar keken. Eten voor de gemeente verzorgen. Koffie inschenken voor een ander. Helpen met verhuizen. Het elkaar bezoeken. Ook financieel steunen. Als de vaat is de afwas doen. Op de zondag. Op de kinderen passen. Johanna hoort het nu niet, maar op de kinderen passen. Dat is ook dienen. Nou, vul zelf maar aan. Je kunt het zelf bedenken. Het gaat erom dat je de anderen dient.
om een gemeente te bouwen, heb je ook met name dienende mensen nodig. Nou goed, ik denk verder aan overige dingen. Hè. Liederen voorbereiden, begeleiden van de muziek, voorbeden, gebed. Allemaal mogelijkheden voor iedereen om de anderen te kunnen dienen. En denk nou niet dat het eten voorbereiden, het oppassen op kinderen, dat dat een mindere taak is dan het spreken, dan leiding geven aan de gemeente. Want er is geen meerdere taak of mindere taak. Degene die het meeste dient, die heeft de hoogste taak. Dat heeft Jezus ons wel geleerd in de gelijkenis. Hè? Degene die het meeste dient, is in de ogen van God de belangrijkste persoon in de gemeente. Iedereen kan op die manier dienen. Nou, voor die twee soorten, dus spreken en praktisch dienen, geeft Petrus ook twee aanwijzingen hoe we die genadegaven moeten gebruiken. Voor het spreken, zegt hij, de woorden van God spreken. Ja, dus spreken als iemand die de woorden van God spreekt. Geldt op dit moment dus ook voor mij. Als ik nu spreek, moet ik spreken als iemand die de woorden van God spreekt. Betekent getrouw het woord overbrengen. Dat is niet wat ik mooi vind of wat ik wel goed vind om jullie te vertellen. Nee, niet mijn wijsheid, maar het woord van God. Daarom ben ik ook zo voorstander van bijbelverklarende prediking. Dat we gewoon een bijbelgedeelte nemen, het doorgaan en zeggen, wat staat er nu? Dus niet eerst zelf een hele preek schrijven en daarna denken, oh ja, ik moet ook nog een bijbeltekst bij verzinnen. Dat is niet getrouw het woord van God preken. Nee, je pakt het woord van God en dat breng je over. Als je bijvoorbeeld nadenkt over het bemoedigen of vermanen van elkaar of pastoraat, geldt precies hetzelfde voor. Niet mijn wijsheid, niet waar ik denk waar ik de ander mee geholpen is, maar het woord van God gebruiken. Dat is waar we ook in pastoraat we anderen mee kunnen helpen. En dan bedoel ik niet dat we alleen maar bijbelteksten tegen die anderen zeggen en dat we geen andere woorden meer kunnen gebruiken. Dat is het punt niet. Maar wel steeds, wat zegt het woord van God? Hetzelfde als we bijvoorbeeld nadenken over een bepaalde ethische beslissingen of zo. Ja, wat denk jij nou van dit of dat? Of wat vind jij van zus of zo? Nou, we hebben gauw vaak wel een mening klaar. Van wat we ervan vinden. Hebben we wel, denken we, ja, ik heb wel bepaalde wijsheid om iets te vinden over dat onderwerp waar we over praten. Ook daarvoor geldt, niet mijn woorden, maar wat zegt het woord van God over zo'n onderwerp? Steeds terug naar het woord van God. Dat is wat betreft spreken. Praktisch dienen heeft Petrus ook een aanwijzing voor. Namelijk dienen uit kracht die God schenkt. Dus niet in eigen kracht willen dienen, maar God die geeft die kracht. En daarom is ook bij dat dienen zo belangrijk om dat te doen in gebed. In afhankelijkheid van God. Anders word je moe en dan word je afgemat. En als je op een biddende manier dient, dan toont dat al aan dat je afhankelijk bent van God. God, ik wil de anderen dienen. Geeft u mij daarvoor de kracht om dat te kunnen doen. Komen we kort bij het laatste punt, namelijk het doel van dit alles. De verheerlijking van God. Begonnen, het einde van alle dingen is nabij. Daarom die aansporingen. Om zo te leven naar de wil van God. He, dat we als hij terugkomt, dat hij ons op deze manier bezig zal zijn. Dus niet in die extreme, zoals we in het begin zagen. Maar gewoon doen wat God zegt. He, elkaar liefhebben, gastvrij te zijn, elkaar aan het dienen zijn. In gebed zijn. Dat zijn geen extreme dingen. Dat zijn gewoon dingen die God van ons vraagt om daar trouw in te zijn. Als we op die manier bezig zijn en Jezus komt terug, dan is het goed. Dan is het goed. Nou, het doel van dit alles is de verheerlijking van God. Laatste stukje van vers 11. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid. Amen. Dus niet roemen in eigen kracht. Want het zijn genadegaven die ontvangen zijn van God. Als God de gever is, dan krijgt hij ook de eer. Als ik iets van God ontvang, dan krijg ik de eer niet, maar dan krijgt God de eer. Want wat heb ik dan wat ik niet ontvangen heb? En als ik iets ontvangen heb, waarom zou ik roemen alsof ik het zelf die kracht heb of die wijsheid heb of wat dan ook? Er is geen Lof voor degene die iets ontvangen heeft, maar voor degene die geeft. Nou, als wij datgene doen waartoe God ons in staat stelt, dus dat is de andere dienen op de manier die hij wil, daar heb ik de hele tijd naar gekeken, dan ben ik er ook van overtuigd dat ons dat vreugde geeft. Uiteindelijk. Het doen van Gods wil geeft uiteindelijk altijd vreugde. Misschien niet direct op de korte termijn, maar uiteindelijk altijd. Want als wij doen waar God ons voor gemaakt heeft om te doen, dan krijgen wij ook die vreugde van God. Juist vreugde wordt juist weggenomen als we dingen doen tegen de wil van God. Daar kun je geen werkelijke diepe vreugde van krijgen. Maar God heeft dingen zo gemaakt dat als we zijn wil doen, dat we ook zijn vreugde daarvoor terugkrijgen. Als Henk en Erna bijvoorbeeld, altijd een huis openstellen. Wie brengen wij daarvoor de eer? Dat is een vraag. Wie brengen wij daarvoor de eer? Zeggen wij Henk en Erna zijn zulke geweldige mensen die altijd een huis openstellen? Of brengen we God daarvoor de eer van, Heer, dank u wel dat u het in hun hart gegeven hebt en dat u elke keer weer de kracht geeft om een huis open te stellen. Om zo de gemeente en de mensen van het inloophuis te dienen. Prijzen we God daarvoor. Als er hier een voorganger staat en die preekt, en dat is een mooie preek die de harten van de mensen raakt, wie brengen we daarvoor de eer? Zeg je van, na de preek, voorganger, het was echt een prachtige preek. Of breng je God daarvoor de eer? Dank je God. Voor mij, als iemand die spreekt, voor mij is het echt de grootste vreugde om te zien dat als je het woord van God gebracht hebt, en dat het de harten van de mensen raakt en dat ze God gaan danken. Dat ze God meer toegewijd zijn. Dat ze hem de eer gaan geven. Dat is voor mij werkelijk de grootste vreugde. Veel meer dan wanneer iemand zegt van Henry, je hebt mooi gepreekt. Mensen kunnen zeggen, Henry, je hebt mooi gepreekt, maar als het niks uitwerkt in het leven, is het voor mij waardeloos. Ik preek niet om mooi te kunnen preken. Nee, ik preek om de woorden van God te brengen. Geef God dan ook de eer als het je hart raakt, en dat geldt voor iedere voorganger. Maar tot slot een hele korte samenvatting van alle dingen, want het is heel veel wat ik vanmorgen gedeeld heb. Bedenk voortdurend dat het einde van alle dingen nabij is. Dat leidt tot een leven in het licht van de eeuwigheid. Laat je niet bedwelmen door de cultuur om je heen, maar wees nuchter en wees waakzaam. Wijk je toe aan gebed. Heb elkaar lief. Wees gastvrij en dien de ander, zodat je God verheerlijkt door Jezus Christus. Want hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.